Advent, bijna kerst, tijd van verlangen en vertrouwen, tijd van zoeken naar warmte en geborgenheid en een tijd van dromen. Of misschien is dat ook wel verlangen naar harmonie, vrede, pijnloos leven tegenover een wereld vol nachtmerries. In Jesaja is de wereld rondom koning Achas uit het huis van David één grote nachtmerrie. Het huis van David wordt zo bedreigd van alle kanten dat Achas het niet aandurfde God om een teken te vragen. Want hij wilde de Heer niet op de proef stellen. Zijn angst was blijkbaar zo groot, of zijn geloof zo klein, dat zijn vertrouwen richting God redelijk richting tot het vriespunt was gedaald. Waarop Jesaja zich afvraagt of het niet genoeg is om de mensen te tergen. Moet je nu ook nog God tergen, door niet meer op hem te vertrouwen? God zal zelf wel een teken geven, als jij Achas het niet vraagt. Een zoon zal geboren worden en hij heet Immanuel, God met ons, een veelbetekende naam. Hij zal uiteindelijk in staat zijn het kwade te verwerpen en het goede te kiezen. Dan zal duidelijk worden wat Gods bedoeling is met zijn volk. Matthäus komt hierop terug in het begin van zijn evangelie als Jozef zo zijn twijfels heeft. Daarvoor in het eerste hoofdstuk van Matthäus heeft Matthäus er alles aan gedaan om duidelijk te maken dat het kind Jezus dat nog geboren moet worden in rechte lijn afstamt van Abraham via David met Jozef die uit het huis van David was. Hij was dus van de juiste kom af. Ook verder in het evangelie van Matthäus wordt steeds duidelijk gemaakt dat Jezus uit het Joodse hout gesneden is, uit het huis van David en daarom dus wel de Messias moet zijn. Maar voordat het zover is, moet hij nog geboren worden. En dat gaat op een mysterieuze manier. Of we dat allemaal helemaal letterlijk moeten nemen, dat weet ik zo net nog niet. Het is Matthäus niet te doen om een feitelijk stukje geschiedenis. Hij wil iets duidelijk maken over de Vader, de Zoon en de Geest. En ook Jozef speelt daar een rol in met zijn droom. Of misschien kunnen we beter zeggen, met zijn nachtmerrie. Want dat moet het toch wel haast voor hem geweest zijn. Jozef leefde toen na zijn huwelijk met Maria om zich met haar te kunnen settelen in Nazareth. Maar ineens is ze zwanger en het was niet van Jozef. Dat was niet best. De eerste gedachte gaat dan richting overspel. En als je getrouwd was, kon dat leiden tot steniging. Als je verloofd was, hoefde het niet zo ver te komen, maar waren er net zo goed gevolgen. Want je kon het niet verstoppen in zo'n kleine stad als Nazareth. En dus werd schande je deel. Jozef moet wel erg veel van Maria gehouden hebben, dat hij haar dat wilde besparen. Hij overwoog haar in stilte te verstoten, zodat ze niet in opspraak zou komen. Alle schande kwam dan wel op hem terecht, die zijn aanstaande vrouw laat zitten met een kind. Allah, dat is dan niet anders. En dan komt er een engel. Zoals zo vaak bij Matthäus, als er iets duidelijk gemaakt moet worden over Gods ingrijpen, waar de mens wat al te menselijk reageert. In zijn droom breidt bij Jozef het inzicht dat het niet zomaar is dat Maria zwanger was. Hoe stond dat ook alweer geschreven in Jesaja? De jonge vrouw zal zwanger worden en een zoon baren en ze noemen hem Immanuel, God bij ons. Jozef hield blijkbaar niet alleen veel van Maria, maar kende ook de verhalen van zijn volk. Van Sarai, die pas op hoogte leeftijd zwanger werd, van Hanna, de onvruchtbare, die de moeder werd van Samuel, die David tot koning zalfde. En wie weet had hij van Maria ook wel iets wonderlijks gehoord over Elisabeth, die zomaar zwanger was van Johannes, de heroud van Jezus, totaal onverwacht. En zie, zijn eigen Maria zal ook een zoon baren. En ze moeten hem de naam Jezus geven, Redder. Dit inzicht is blijkbaar voor Jozef genoeg om bij Maria te blijven en samen met haar de weg te gaan die ze met dit bijzondere kind zullen afleggen. Zo werd de nachtmerrie van Jozef toch weer een droom. Alhoewel het leven van Jezus dat niet direct werd. Verderop in de Bijbel zien we dat de mooie boodschap van deze zoon van David maar ten dele overkomt bij het uitverkoren volk. En dat hooggeplaatste Israëlieten zelfs Jezus en zijn volgelingen laten vervolgen en in het ergste geval laten vermoorden. Het droomkind komt toch weer in een nachtmerrie terecht. Een lied van een aantal jaren geleden zegt: de meeste dromen zijn bedrog. Dus kun je maar beter niet dromen? Het is maar luchtfietserij, gebakken lucht. En Advent en Kerst, is dat niet meer dan dat verlangen naar harmonie, pais en vree, pijnloos leven? En ondertussen voedt de wereld maar door. Maar ho even. Dit is de eerste menselijke reactie die net zo overkomt als de reactie van Jozef op het nieuws van Maria's zwangerschap. Of de angst die Agas om een teken van God, om niet een teken van God aan te vragen. Vanuit je eerste menselijke reactie geredeneerd, klopt het misschien helemaal dit gevoel, maar dan ga je wel buiten God om. Daar kunnen we nog wat leren misschien, van mensen uit de Bijbel, maar ook van mensen die in de jongste geschiedenis geleefd hebben. Waar Jozef, de meeste dromer uit het Oude Testament, gevangen wordt gezet, omdat de vrouw van Potifar hem probeerde te verleiden, blijft hij volhouden dat God een weg met hem en met het volk heeft. Hij blijft dromen, ook waar de weg dood lijkt te lopen. In die musical die gemaakt is over Jozef, verwoordt Martine Bijl dit heel mooi met de woorden: ik lijd zonder bitterheid, ik vraag niet waarom, want God heeft mij een goede toekomst beloofd. In de Tweede Wereldoorlog in het ghetto van Warschau verwoordde een Joodse verzetstrijder, Jossel Rakauer, vlak voor zijn sterven zo'n vertrouwen als volgt: u hebt alles gedaan om mijn geloof te vernietigen, om mij aan u te doen twijfelen, maar ik zal sterven zoals ik geleefd heb, in een rotsvast geloof in u. De wereld lijkt soms vol nachtmerries. Maar als er één volk is dat de haat op mensengezichten heeft kunnen lezen, dan is dat het Joodse volk. En helaas, is dat nog steeds niet veranderd. En leidt dat ook nu nog tot verschrikkelijke reacties tegen en door het Joodse volk. Maar Jozef, de meeste dromer, Jesaja, Jozef van Maria, Jossel Rakauer, zij laten ook een ander beeld zien. En ook mensen later in de geschiedenis, zoals bijvoorbeeld Franciscus, Martin Luther King, hebben laten zien dat Advent je uitdaagt om te dromen van een keuze die je mag maken. Kijk je naar de haat in deze wereld, of kijk je in het gezicht van het kind waarin de barmhartigheid van God al zichtbaar is bij de geboorte? Want daar gaat het immers over bij Advent en Kerst. De mens was beeld van God, maar heeft er veel aan gedaan en doet er nog veel aan om dit beeld verloren te laten gaan. Maar zeker rond Kerst staan we voor de keuze om erop te vertrouwen dat God beeld van de mens is geworden. In die ene mens, in dat ene kind, heeft hij zijn beeld weer volledig zichtbaar gemaakt. Het vraagt een keus. Maar een keus die ons gemakkelijker gemaakt wordt door verhalen uit de Bijbel. Profetieën, visioenen van profeten en andere mensen die steeds tegen beter weten in, spreken over het licht dat komen gaat. Verhalen uit de menselijke geschiedenis waar steeds weer, dwars tegen alle haat en onrecht, mensen opstaan die met hun dromen draden van hoop spinnen, samen met anderen. Die licht brengen in de duisternis waar de duisternis maar geen grip op kan krijgen. Zolang mensen verder durven kijken dan hun eerste menselijke gevoel en reacties, zolang mensen blijven dromen, geloven en liefhebben, zolang zal Gods ontferming zichtbaar blijven en zijn licht over ons schijnen, steeds opnieuw. Want wie droomt, spint een draad van houvast en hoop om zich aan op te trekken, als het leven grauw is. En het is God zelf die zijn beeld ook in jou gelegd heeft, waarmee ook jij licht, vrede en harmonie kan brengen voor wie dat nodig heeft. Laten we dat dan toch maar zoeken met Advent. En laten we maar blijven hopen en verwachten, want een ander heeft er behoefte aan. Amen.